Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Annette Lange, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Fernanda Heres van Achmea en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-out klachten bij werknemers. Volgens TNO-onderzoek heeft 1 op de 6 medewerkers deze klachten. Aan de andere kant laten onderzoeken zien dat vitale medewerkers loyaler en creatiever zijn, beter presteren en slimmer werken in vergelijking met hun niet-vitale collega's. Het is dus zaak voor organisaties om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Hoe doe je dat? Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? En vooral, wat doe je als het toch misgaat? Daarover ga ik in gesprek met Martine Bolhuis, business partner duurzame inzetbaarheid van Centraal Beheer. Fernanda Heres, verzuimmanager bij Achmea. En Annette Lange, lector HRM en hoogleraar succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Fijn dat je luistert naar People Power.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
Ja, ik ben ondertussen ongelooflijk aan multitasken, want ik moet ook nog zorgen dat Fernanda in de uitzending is. En dat hebben we volgens mij voor elkaar gekregen. Fernanda, kan je ons horen?
Ik kan jullie heel goed horen.
Ja, heel goed. Ja, we hebben een heel leuk online platform, maar ik zie dat dat volgens mij niet helemaal goed gaat. Dus we doen het gewoon oldschool via de telefoon.
En dan heb ik ook nog een oldschool telefoon. Ik heb een oude Nokia, die werkt als een tierenlier.
Oh, heel goed. Ja, maar die batterijen doen het heel goed, hè? Dus dat is geen enkel probleem.
Ja. Nee, dat klopt.
Martine? Onwijs leuk dat je er weer bent.
Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Dankjewel.
Voor de eerste keer in het nieuwe jaar. Ik was het alweer bijna vergeten. Maar het is ondertussen alweer 2021. En voor de eerste keer dat wij elkaar zagen. Dus wij mochten elkaar nog een gelukkig nieuwjaar wensen. Een belangrijk onderwerp. Werk en inkomen. Het behouden daarvan. Maar zeker ook zorgen dat als er wat misgaat. Dat we het op gaan lossen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Waarom is dat zo belangrijk, Martine?
Ja, wat je ziet is dat wij, met name ook vanuit Centraal Beheer, maar wij ook als HR-professionals, heel veel investeren in de preventieve kant van duurzame inzetbaarheid. En dat is steeds meer een onderwerp, gelukkig. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar we zien ook dat ondanks al onze preventieve inspanningen, het soms ook anders loopt dan dat je zou willen. En je kunt daar natuurlijk van tevoren over nadenken. Alhoewel wij dat niet heel graag doen. Hè? Want wie wilde nou nadenken over of je ooit arbeidsongeschikt wordt. Of ooit eens uitvalt. Dat is natuurlijk iets een onderwerp wat niet zo heel plezierig is.
En doen we dat dan ook te weinig omdat het geen leuk onderwerp is? Omdat het niet leuk is? Want dan ga je jezelf toch voorstellen. Stel je voor dat ik niet meer kan werken. Want in mijn geval, stel je voor dat ik niet meer zou kunnen praten. Ja. Of niet meer zou kunnen horen. Dan kan ik mijn werk niet meer doen.
Ja, en dan ontstaan de problemen.
Ja.
En dan zijn we geneigd als mens om dan pas na te denken. Oké, wat kan ik nog meer? Of hoe ga ik hiermee om? Maar duurzaam inzetbaarheid betekent ook dat als het een keer wat minder gaat of als je een bepaald werk niet meer kunt doen, dat er ondanks die beperkingen nog steeds werk is. En dat kun je preventief aanpakken. En daar zijn natuurlijk heel veel programma's voor. Dat doen we heel veel in. Maar wat net zo belangrijk is, is om na te denken over die achterkant. Dus als het wel misgaat, heb je dat verzekerd? Weet je wat je kunt doen om dan alsnog zelf een inkomen te voorzien? En het belang zit in het werk en het inkomen. Hè, want wij zien dat werk heel veel doet op het mentale stuk. Hè. Mensen voelen zich beter op het moment dat ze kunnen werken. En dat geeft heel veel energie. En de andere kant is inkomen. Dat is net zo belangrijk. Want dat geeft het vertrouwen dat je de toekomst in kunt. Dat je zelf financieel zeker bent, dat je zelfredzaam bent. Dat geeft heel veel levensgeluk.
Ja, ja. Ik heb wel eens ergens gehoord of gelezen, ik weet het niet meer precies, dat als je inkomen onzeker is, dat dat voor heel veel stress zorgt. En dat het er zelfs voor zorgt dat je IQ daalt.
De stress aan zich.
Ja, het feit dat je zo onzeker bent over je toekomst. Dat gewoon ook voor je brein gewoon niet zo goed is.
Nee, kan ik me wel voorstellen.
Ja. Ja, dus alle reden om daar wat aan te doen. Fernanda, ik wil even naar jou. Jij bent case manager bij Achmea. Wat houdt dat in? Wat doe je dan?
Ik zit met name op het onderdeel VIA. En dat betekent dat mensen die de VIA dreigen in te stromen, dat we willen kijken met de werkgever of we dat zouden kunnen voorkomen door het inzetten van interventies. Als dat niet kan en iemand stroomt uiteindelijk de VIA in, dan willen we ook kijken of we dat eventueel toch nog kunnen beïnvloeden. Met andere woorden, kan iemand ook op een gegeven moment uitstromen, kan herstellen of kan door middel van een interventie toch weer gedeeltelijk aan het werk komen. En daarmee ook die verblijfsduur in de VIA te beïnvloeden.
Ja. Waarom ben je dat werk gaan doen? Wat vind je er leuk aan?
Nou, ik, het is werk wat me altijd raakt. En dat heeft te maken ook met mijn eigen achtergrond. Hoe ik hierin ben gerold, dat heeft te maken met dat ik jaren geleden zelf arbeidsongeschikt ben geworden als gevolg van een ernstig verkeersongeval. Destijds, en toen, het is al zo lang geleden dat ik het kan hebben over de WAO-periode. En het is dus inmiddels meer dan 20 jaar geleden. Maar destijds hadden we nog maar 1 jaar wachttijd. Dus ik had 1 jaar de tijd om te herstellen van behoorlijk zwaar letsel. Dat lukte gewoon per definitie niet. Want alleen al de verblijfsduur in het ziekenhuis, in het revalidatiecentrum, was bij elkaar al meer dan 1 jaar. En ik heb toen de tijd heel erg moeten knokken voor weer aan het werk te komen. En dat heeft me verbaasd, want ik had iets van, ja, ik wil wel, mijn hoofd werkt mee, lichamelijk ben ik ook wel weer aardig op de rit, maar dat was heel erg lastig. Er was geen wetten die ik achter de hand had, die later wel kwam, die mij daarheen heeft kunnen helpen. Nou, vervolgens kwam de wet verbetering poortwachter en destijds werkte ik bij een zorgverzekeringsmaatschappij en zij zochten eigenlijk mensen om het eigen personeel weer te laten reïntegreren met behulp van die nieuwe wet, wat allemaal nieuw was, waar nog in gepionierd moest worden. En door mijn eigen achtergrond hebben ze gedacht, ja goed, je bent wel iemand met ervaring, je weet hoe het is om arbeidsongeschikt te zijn. Heb ik de functie van reïntegratieadviseur gekregen. En ik denk dat wat ik meebracht, en dat is eigenlijk iets wat ik af en toe nog wel eens herhaal. Wat ik het mooie vind aan de wetverbetering poortwachter is dat je het recht hebt als werknemer om te reïntegreren. Dan moet je daar wel heel veel voor doen. Dan moet je wel in gefaciliteerd worden. En moet je denk ik in geholpen worden soms door een werkgever. Maar dat recht is er wel. Wat in de tijd toen ik nog in de WAO zat, er niet was. En ik moet ook wel zeggen dat de wetverbetering poortwachter in den beginne daar ook wel heel veel handen en voeten aan heeft gegeven. En dat zeg maar inmiddels de regievoering wel heel erg extreem bij de werkgever is komen te liggen. Maar neem niet weg dat ik er nog steeds in geloof dat je dat als werknemer ook moet oppakken en moet doen om datgene wat je nog kan ook te gaan benutten.
Ja, nou, het komende uur, ondertussen iets minder, kunnen we uitgebreid gebruik maken van jouw kennis. Maar om even een beeld te geven, want we zijn eigenlijk begonnen bij duurzaam inzetbaarheid. En Martien al iets over verteld, maar we hebben Annette de Lange. Zij is hoogleraar succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Ook gevraagd van, ja, dat duurzaam inzetbaarheid is zo'n enorm begrip. Wat is dat nou eigenlijk? Dus laten we even naar haar gaan luisteren. Ja. Annette, wat is duurzaam inzetbaarheid eigenlijk?
Nou, duurzaam inzetbaarheid is een containerbegrip, Glenn. Dus het verwijst naar heel veel dingen. Maar ik probeer het altijd simpel te vertalen voor de luisteraar. Aan de ene kant gaat het over de werkende. Dat kan een zzp'er zijn, iemand in loondienst. En aan de andere kant heeft hij of zij werk. En als daar een aansluiting tussen zit, qua vitaliteit, gezondheid, maar ook kunnen en kennis, dan is er sprake van duurzame inzetbaarheid. En dat betekent dat er zowel een rol is voor de werkende, maar ook voor de werkomgeving, dus de werkgever. Om te kijken van hoe kun je die fit tussen de persoon, de talenten die iemand heeft, de mogelijkheden die iemand heeft en het werk zo goed mogelijk te maken.
Oké, en als die fit er dan is, wat gebeurt er dan?
Ja, dan zie je dus, daar doen we ook wel onderzoek letterlijk naar, van goh, als je nou fit ervaart met je omgeving, hè, qua willen, kunnen en mogen, dan zie je dat mensen meer motivatie krijgen om te werken, hun werkvermogen op peil blijft of zelfs stijgt over de tijd en dat je ook vitaliteit en employability houdt. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste indicatoren om duurzame zetbaarheid voor werkenden te meten. En dat hangt dus samen met die fit met een werkomgeving.
En waarom is dit nou een belangrijk onderwerp?
Waarom is het een belangrijk onderwerp? Omdat we in een ingewikkelde tijd leven. Hè, dan heb ik het nog niet over COVID-19. Maar wel over allerlei dynamiek op de arbeidsmarkt. Dus we hebben te maken met vergrijzing, ontgroening, digitalisering, technologische innovatie die heel snel gaat, disruptieve innovaties. Nou heb je nog heel even allerlei ontwikkelingen. En dat zorgt ervoor dat de werkende eigenlijk niet meer een leven lang bij één werkgever kan blijven. Hè, dat zou veel makkelijker zijn. Dan heb je een arbeidsrelatie waarin je elkaar kent en waar je bij spreken afstemming met elkaar continu kan hebben. Maar nu is er eigenlijk veel meer zelforganiserend vermogen nodig van zowel de werkende, misschien ook wel vanuit de werkgever, om continu op maat te kijken van met wie heb ik nu te maken, hoe ziet het werk eruit en hoe verandert het werk. En eigenlijk is de dialoog dus tussen zowel de werkende als de werkomgeving continu opnieuw nodig.
Ja, en als dat niet goed gaat, wat gebeurt er dan?
Nou, in het begin nog niet altijd meteen veel ellende hoor. Gelukkig zie je veerkracht, zowel bij de werkende als de werkomgeving. Dus het kan zijn dat iemand gewoon minder gemotiveerd is in het begin of meer behoefte heeft aan herstel. Maar zeker als het heel lang zo gaat, dat die dialoog niet goed gaat en men meer stress gaat ervaren en langdurige stress, ja, dan zie je dat het herstelvermogen van mensen afneemt, maar ook de werkomgeving, en er veel meer problemen ontstaan en duurzame inzetbaarheid gewoon niet zo goed meer mogelijk is. Dus denk aan uitval, ziekteverzuim en het ergste geval arbeidsongeschiktheid.
Nou ja, helder verhaal van Annette. Martine, als we nou, we gaan zo naar dat moment als het niet lukt, hè? Als het gewoon misgaat. Want er gaan, ja, het is helaas het leven, er gaan dingen mis in het leven, ook al doe je nog zo je best om dingen te voorkomen. Die preventiekant, hè? We hebben daar wel al een aantal programma's over gemaakt, maar neem ons even mee, wat houdt dat in, die preventiekant?
Ja, die preventiekant gaat eigenlijk over het behoud van werk. Hè? Dus dat je in staat bent om zelf werk te verkrijgen en te behouden. En wij maken een onderscheid in vier kwadranten. En dan heb je aandacht op loopbaan en mobiliteit, op werk- en privébalans, op leren en ontwikkelen en gezondheid en vitaliteit. Nou, de preventiekant gaat over het eigenlijk het motiveren om op die vier kwadranten te werken. En voor de een is het belangrijk om heel erg aan die werk- en privébalans te werken. Er werd net stress genoemd. Jij noemde dat ook al in die inleiding. Dat is een heel belangrijk element op dit moment. Mensen ervaren meer stress dan voorheen. Het is in ieder geval meer voelbaar en zichtbaar. Dat is het moment om daaraan te werken. En dat heeft te maken met ook persoonskenmerken. Zou je kunnen zeggen van belangrijk dat medewerkers daar zelf aan werken. Dus dat ze zelf met hun persoon aan de slag kunnen. Hoe kan ik mijn veerkracht op stress vergroten? Maar als werkgever kun je daar ook het een en ander in doen. Je kunt er ruimte voor maken. Daar kun je ruimte voor maken om te faciliteren, om tools aan te reiken, maar ook om programma's daarop aan te reiken. Maar ook om puur het gesprek aan te gaan. Annette noemde het net weer, hè, de dialoog. Dat blijven we natuurlijk noemen. Want het gaat erover van snap jij waar die medewerker mee zit? Weet jij wat de medewerker bezighoudt? Hè, waarom die stress ontstaat? Mm-hmm. En we hadden het net over financiële zelfstandigheid. Op het moment dat iemand financieel niet lekker zit, heeft dat impact op de manier waarop die in zijn vel zit op zijn werk en of iemand productief kan zijn. Dus dat zijn belangrijke elementen om daaraan te werken. En die preventieve kant is eigenlijk een basisvoorwaarde voor ieder bedrijf, voor iedere werkgever om met medewerkers aan de slag te gaan. Heeft nu effect op de motivatie, op de bevlogenheid en op de productiviteit. Maar ook voor later. Dus op het moment dat het anders gaat, heb je daar echt baat bij.
Ja.
Ja.
Nou, dat is een ongelooflijk belangrijk onderwerp.
Ja.
Daar hebben we ook best wel wat afleveringen over gemaakt. Deze aflevering gaan we een beetje focussen op hoe vervelend het ook is als het wel misgaat.
Ja.
En dat hoor je zo.
People Power op New Business Radio.
Ja, natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend, Jeroen Buescher. Doei.
People Power met Glenn van der Burg.
Met in de studio Martine Bolhuis, fysiek in de studio, en Fernanda Heres aan de telefoon. We gaan het hebben over wat als het misgaat. Voor mijn gevoel hebben we een soort golfbeweging gehad, dat er een periode een aantal jaar geleden heel veel aandacht was voor stel je voor dat iemand ziek wordt en wat moeten we doen. Dat heeft natuurlijk ook met die wet poortwachter te maken gehad, die heel veel dingen op zijn kop heeft gezet. Nou, daarover later meer. Daarna was er heel veel aandacht voor preventie en van de mindfulness tot de coaching en we gaan wandelen met z'n allen tot de hele harde kant van jezelf beter opleiden en zo. En dan daar allerlei testen voor doen. En het voelt ook alsof er nu wat meer aandacht nodig is weer voor. Ja, toch blijven er ook met preventie gaan. Blijven de dingen misgaan, toch?
Ik denk dat het over de balans gaat.
Ja, ja. Het is en-en, hè?
En-en.
En-en is het. 2021 is het jaar van en-en.
En-en, zo is het.
Kijk, ik heb ook aan Annette Lange gevraagd. Wat doe je nou als het misgaat? En laten we even naar gaan luisteren.
Stel je voor dat je heel veel hebt gedaan aan de preventiekant. Aan de vitaliteit, aan de ontwikkeling van mensen. En het gaat toch mis. Wat moet je dan doen?
Nou, ook daar weer continu toch de dialoog houden. Hè? Dus dan hebben we het ook over zowel vanuit de teamleider, de medewerkers zelf, maar ook Arbo, HR. Eigenlijk moet je bedrijfsarts dan ook op tijd inschakelen om te kijken van waar is het misgegaan en wat kun je nog doen in het aanpassen van de omgeving of in het trainen van medewerkers. Soms gaat het ook omdat de vaardigheden niet meer up-to-date zijn, waardoor iemand eigenlijk achterloopt op de feiten. En dan kan het omscholen of bijscholen al een oplossing zijn om weer wat prettiger aan het werk te gaan. Maar meestal gaat het ook over een arbeidsrelatie die niet goed gaat. Hè? Dus dan is die dialoog al verstoord. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het dan niet verstandig om te kijken of er een andere arbeidsrelatie binnen de organisatie te creëren is. Hè? Dat noemen we ook wel jobcrafting. Waarbij je gaat kijken, is er misschien een andere leidinggevende of een ander team waar die andere persoon misschien wat beter tot zijn of haar recht komt. Dus eigenlijk denk ik vaak dat we in die reïntegratie heel lang proberen de misfit toch proberen te herkneden of te vervormen, zodat ze weer fit wordt. Eigenlijk is de ervaring leert ook wel dat het soms om een structurele dialoogprobleem gaat tussen de leidinggevende of het team en de medewerker. En is mijn advies dan van, goh, probeer niet te lang door te modderen, maar kijk eens om werkervaring bij een ander team op te doen. Maar wat hoe dan ook bekend is vanuit reïntegratieonderzoek, is dat je wel in ieder geval de dialoog houdt. Dus niet mensen maar gewoon thuis laat zitten. Zeker in deze tijd van thuiswerken het contact houdt, de verbinding houdt. En kijkt of iemand weer kan herstellen en terug kan komen. Omdat werk ook een medicijn is. Dus het biedt structuur, het biedt eigenwaarde, het biedt allerlei facetten die voor mensen en hun gezondheid belangrijk zijn.
Zo, nou, daar komen al een aantal interessante dingen langs. Eerst maar even die pakken, Fernanda en Martine. Het gevoel als iemand ziek wordt of niet lekker is of niet lekker in zijn vel zit is, joh, ga lekker naar huis, hè, neem de tijd. Nee hoor, wij zorgen wel dat het hier blijft draaien. En dat voelt alsof dat het goede is om te doen. Maar ik hoor Annette net zeggen, nou, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Fernanda, hoe kijk jij daarnaar?
Nee, dat is inderdaad niet goed. Nee, als je niet meer letterlijk niet in beweging komt, dan komt ook niets in beweging. En zeker komt dan een reïntegratie ook niet tot stand. En het is wel een iets hardnekkigs in de maatschappij, omdat we het ooit zo gewend waren. Hè? De beïnvloeding van ook omgeving. Doe jij het nou maar even kalm aan. Denk vooral aan jezelf. Ja, dat is een beetje het zachte heelmeestersverhaal. Want het is toch wel gebleken dat op het moment dat jij in beweging komt en letterlijk ook, hè, gewoon blijven bewegen, dat belangrijk is om tot reïntegratie ook te komen. En dat de regie daarover, die je ook zelf hebt, dat je die ook moet gaan bieden. Dat iemand ook daarin mee kan praten. Kijk, gelukkig heeft de Wet Verbetering Poortwachten ook instrumenten in zich, waardoor je er ook niet meer aan ontkomt om dat gesprek en de dialoog met elkaar aan te gaan. En die dialoog moet je met elkaar aangaan, maar daar moet je ook afspraken over maken. En die moet je ook durven maken.
Ja, dus maar bij poortwachter duurt het natuurlijk een tijdje. Dat is niet zo dat je, als je 2 dagen ziek bent, dat je dan al aan de bak moet. Dat is toch een soort...
Nee, dat niet. Maar dat is wel... Dat is eigenlijk die stap die daarvoor zit... is weten wat er met iemand speelt. Dus op het moment dat het dreigt... Op het moment dat het dreigt mis te gaan... Dat is eigenlijk al bij het eerste belletje van... Ik meld muziek als het ware. Dat je dan eigenlijk ook op dat je daar ook op voorbereid kan zijn. En dat je dan wel direct ook daarover de dialoog met elkaar aan kan gaan.
Ja, en moet je daar, als leidinggevende een soort van... iets jezelf aanleren. Hè? Want die neiging om te zeggen... oh ja, tuurlijk joh, nee, neem je tijd... en goh, je hebt ook zo hard gewerkt. Dat moet je dus niet doen. Dus wat is de andere kant? Hè? Wat werkt altijd als dat belletje komt? Lekker praktisch.
Ja, heel praktisch is, wat kan jij dan wel? En dat wordt altijd als heel zakelijk ervaren. Van oeh, en bijna de vraag waarmee je iemand kan overvallen. Maar als je dat op voorhand ook met elkaar afspreekt. Op het moment dat het zich aandient, maken we die afspraak met elkaar om te kijken wat je wel kan. Dat je feitelijk al weet dat op het moment dat ik muziek meld, moet ik dat al in mijn hoofd hebben zitten. Daar moet ik als medewerker ook al over na hebben gedacht.
Ja, dus eigenlijk standaard als iemand belt en zegt... joh, ja, sorry, kom vandaag niet, ik voel me niet lekker. Dan zeg je eerst, goh, wat vervelend voor je, dat is wel vriendelijk. En daarna zeg je, wat kan je wel?
Ja.
Dat is dan de vraag.
Ja.
Nou, klinkt simpel.
Ja, of wat heb je nodig om het te kunnen?
Of wat heb je nodig? Mooie volgende vraag. Ja.
Ja, want dat merk ik ook wel van wat heb je nodig? Dat kan van de leidinggevende komen. Maar we hebben het ook vaak over de collega's. Dus wat kan je samen met collega's doen? Of wat kan je even met elkaar overnemen of even samen doen? Waardoor het werk wel doorgaat en je de verbinding ook houdt. Want de verbinding met het werk is belangrijk om ook weer makkelijker te kunnen reïntegreren. Ook al is het maar een paar dagen ziekte... Dat is toch heel belangrijk om die verbinding te houden met het werk en met de collega's.
Ja, en Fernanda, is dat dan de truc dat je dit soort dingen eigenlijk bij iedereen neerlegt? In plaats van dat je zegt, oh, als het misgaat, echt misgaat. Ja. Hè, dus niet iemand die gewoon belt, ik ben. Hè, want, ja, het vervelende is natuurlijk, probeer een beetje mijn eigen gedachtenkronkel vorm te geven. Het vervelende is als iemand voor de eerste keer belt en zegt, ik kom niet want ik ben ziek. Je weet van tevoren niet of dat een dag duurt of 5 jaar.
Hè? En toch kan je ernaar vragen. Sterker, daar moet je ook eigenlijk naar vragen. Dat zijn allemaal dingen, dat heeft ook een beetje met de regie te maken die je dan op dat moment toch bij die medewerker neerlegt op voorhand om daarover na te denken. Je mag vragen, hoe lang denk jij dat dit duurt?
Ja.
Die
je mag niet vragen, wat heb je? Dat is best
verboden. Nee, dat is lastig. Nee, dat klopt. En dat... is soms ook, ja, ik zeg lastig, dat zeg ik eigenlijk niet zo snel. Dat is ook niet nodig. Nee. Feitelijk hoef je het ook niet te weten. Nee.
Dus, maar je kunt wel vragen hoe lang duurt het of wanneer denk je er weer bent. Ja. Wanneer kun je weer wel.
En laat je onderbehandeling stellen. Dat zijn allemaal wel, op het moment dat je daar de antwoorden op krijgt, sommige dingen zijn ook wel een indicatie. Hè? Als iemand kan wel aangeven, ja, maar goed, ik moet voorlopig, noem maar wat, 5 weken lang naar een behandelaar. Dan weet je ook, dit zou wel eens wat langdurig verzuim kunnen gaan opleveren. Ja.
Ja, en jij helpt werkgevers daarbij, hè? Hoe doe je dat dan? Waar hebben zij behoefte aan en wat kan jij dan voor ze doen?
Nou, inmiddels heb ik zeg maar de wetsverbetering Poortwacht herkent een aantal processtappen. Nou, na 20 jaar wetgeving weten de werkgever over het algemeen welke stappen ze daarin moeten nemen. Maar waar ze het lastig vinden, is eigenlijk de voorbeelden van mensen die ze ogenschijnlijk heel goed kennen, maar ze totaal niet van in de gaten hebben van dat ze juist te veel meebewegen in is goed, dat duurt allemaal. Ik heb begrip voor dat dit bijvoorbeeld 5 weken in tijd in zich heeft. Dat je terug hele simpele dingen soms terug kan geven. En dat zit hem vaak in wat kan iemand wel. Ik wil nooit vergeten, mijn allereerste gesprek was met een mevrouw. En dat is heel lang geleden. Maar goed, met een gebroken vinger. En daadwerkelijk dacht dat ze niets meer kon. En als je dan eigenlijk stuurt op van ja, maar dit is wel mogelijk, dat is wel mogelijk. Wat heb je daarvoor nodig? Soms moet er vervoer geregeld worden om iemand toch naar kantoor te krijgen. Soms zijn het hele simpele dingen die een werkgever kan bedenken. Oh, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ja. Dat is goed, want daarmee krijg ik iemand wel weer terug op de plek.
Maar ik hoor heel veel zorgen dat de communicatie klopt. He, elkaar proberen te begrijpen en elkaar daarin helpen. Want die mevrouw met die gebroken vinger, die dacht echt dat ze niet kon werken. En dat er dingen niet mogelijk zijn. Dus er zitten heel veel aannames in of zo, voor mijn gevoel.
Ja, nee, dat is zo. Wat eigenlijk daaraan vooraf gaat, is dat je van meet af aan met elkaar duidelijk afspreekt. Wij hebben een relatie tot elkaar. Hè? Ik betaal salaris, jij levert daar werk voor. Maar wat zit daar dan nog meer bij? En dat zijn ook dit soort afspraken die je met elkaar maakt. En eigenlijk moet je dat dus al op voorhand doen. Het moet een cultuur zijn binnen een organisatie om dit soort onderwerpen ook wat makkelijker bespreekbaar te maken.
Ja, het grappige is dat in alle gesprekken, Martine, die wij hebben gehad over de preventieve kant, komt dat gesprek ook naar voren. Dus ja. Uiteindelijk gaat het erom dat de lijnen echt openstaan onderling. Ja. Dat je gewoon open, eerlijk, normaal met elkaar kan praten.
Ja, en dat gesprek gaat dus ook over cultuur. Hè? Want dat noemt Fernanda ook tussen de regels door. Hè? Dat het dus ook van, is er een ruimte in de organisatie om dat gesprek te voeren? Ik noem wel eens de vier niveaus van vertrouwen. Die speelt hier ook heel erg een rol. Het gaat over zelfvertrouwen. Dus durft die medewerker zelf regie te nemen en ook uit te spreken wat er aan de hand is, wat hij nodig heeft. Maar ook het vertrouwen in de relatie. Is die relatie er tussen de leidinggevende of met collega's om je kwetsbaar te kunnen opstellen? Is er vertrouwen in de organisatie? Mag je überhaupt je kwetsbaar opstellen? Of je nou preventief of curatief met inzetbaarheid aan de slag bent? En de vierde is ook niet onbelangrijk. Is de sociale zekerheid. Want wat als inderdaad het zover is dat je aan de kant komt te staan of het echt niet lukt. Mm. Die angst.
Vertrouwen op het vangnet.
Ja, het vertrouwen op het vangnet. Hè? Want als het, jij noemde het net, hè, van hoeveel stress dat kon opleveren. Hè? Misschien ook wel gevangen worden in het niets doen. Hè? Wat zou kunnen betekenen dat op het moment dat je onzeker bent over je inkomen in de toekomst, dat betekent dat er helemaal niks meer gebeurt. En mensen echt vanuit angst
bevriezen. Bijna.
Bevriezen. Ja. 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 Ja, vanuit die onzekerheid. Ja.
Nou, we praten zo verder over dit interessante onderwerp. En met alle mooie tips die er nog aankomen. Ja, hoe je daar als werkgever, als leidinggevende bij geholpen kan worden. We gaan zo eerst even naar de column van Aukje Nauten en Doorstart.
People Power met Glenn van der Burg.
Het is de eerste column van Aukje Nauten van 2021. Ja, zo kan je aan alles wel iets bijzonders hangen. Aukje is hoogleraar Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context. Dat doe ik uit mijn hoofd. Dat vind ik al heel knap.
Geweldig.
Aan de Universiteit Leiden. En natuurlijk is zij een van de partners van Factor 5. Expert op het gebied van duurzaam inzetbaarheid. Maar zeker ook expert op het gebied van schaamte. Want haar boek komt eraan.
Yes.
En ze is al jaren columnist bij ons. En we zijn zo blij met haar. Aukje. Jouw prachtige column. Ik staat popelen.
Ik ga van start. Je had het al over Blauwe Maandag. En ja, ik weet ook niet of het komt omdat het Blauwe Maandag is. Maar ik weet wel dat ik vandaag mijn dag niet heb. Het begon vanochtend al om 8:00 toen ik aan de telefoon ruzie maakte met een opdrachtgever. En daarna gaf ik een lange Zoom workshop sessie die halverwege gedwongen overging in een MS Teams sessie vanwege niet nader toe te lichten onhandigheden van mijn kant. Nou, zo net zat ik ook wel qua techniek met jou te klooien. Dus ik ben benieuwd of ik deze column tot een goed einde ga brengen. Gaat het eigenlijk nog goed qua techniek, Glenn?
Fantastisch, ja.
Gelukkig. Nou ja, goed. Wat feitelijk achter de ellendigheden van een werkdag als deze zit, is dat de coronacrisis het ons onmogelijk maakt om op een normale manier, fysiek dus, met mensen om te gaan. Dat maakt het lontje, althans mijn lontje, soms korter. En dat maakt dat ik moet prutsen met techniek in plaats van live een leuke workshop geven. Nou, uit onderzoek blijkt hoezeer we momenteel fysiek contact op de werkvloer missen. Zelf voerde ik in juni vorig jaar samen met Christel van der Ven een enquête uit bij ruim 800 HR-professionals, allemaal lezers van PW. Nou, gevraagd naar de invloed van thuiswerken bleek dat vakmanschap en productiviteit nog eigenlijk helemaal niet zoveel te lijden hadden onder al dat thuiswerken. Hè? Want respectievelijk 18% en 29% van de ondervraagde HR-mensen zag daarop een negatieve invloed van thuiswerken. De meeste negatieve invloed zag men op het gebied van samenwerking tussen medewerkers. Bijna 60% zag dat thuiswerken daarvoor een obstakel vormt. Nou, ook uit TNO-onderzoek bij ruim 10.000 werkenden toont aan dat al dat thuiswerken het contact en de samenwerking tussen collega's behoorlijk verzwakt. En dat kan op termijn negatief uitpakken voor creativiteit,
samenwerking en gemeenschapsgevoel. Maar wat is het nu precies dat er ontbreekt als we zeggen dat we het informele contact met collega's missen? Want laten we eerlijk zijn, niet al het contact op kantoor is wat je noemt leuk. Op het werk wordt er soms geroddeld en gepest. Hebben we soms zwaar te lijden onder politieke spelletjes en bazen die ons intimideren of wegpromoveren. Het feit dat we elkaar op het werk veel tegenkomen is dan ook wat je noemt een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant verhoogt het de kans op vruchtbare samenwerking en prettig informeel contact. Maar aan de andere kant leidt het ook regelmatig tot ruzie, conflicten en onderling gedoe. Maar wat we natuurlijk vooral missen is het positieve intermenselijke contact, waarin we samen mooie dingen voor elkaar krijgen. Elkaar daarvoor complimenten geven en successen vieren met een drankje en een knuffel. Ook missen we gezelligheid op het werk, waar we zoveel meer met elkaar delen dan alleen zakelijke informatie. Zoals strubbelingen in privérelaties, problemen met de kinderen of het eenvoudige hoe was je weekend. Kortom, wat de coronacrisis glashelder maakt is dat sociaal contact op het werk de smeerolie is van een goed draaiende organisatie. Live sociale uitwisseling tussen mensen is niet een leuke bijzaak van werk. Het is werk. Mensen kunnen zichzelf niet opsplitsen in een deel dat op het werk op een roboteske manier taken afhandelt en een deel dat privé ineens een liefhebbende partner, ouder, vriend of vriendin is. Dat hele idee van werk en privé scheiden is eigenlijk heel erg 2019. Ook op het werk willen we hele mensen zijn die een beetje lief zijn voor elkaar. Nou, en daarin levert de coronacrisis misschien dan toch iets moois op. Juist al dat videobellen gedurende de lockdowns maakt prachtig duidelijk dat wij mensen er allemaal een privéleven op nahouden. En dat komt natuurlijk door die katten die soms door het beeld lopen, de kinderen die ongevraagd bij ons op schoot kruipen en het pianospel van de buren dat opeens een videovergadering kan versieren. Of verstieren, afhankelijk van het muzikaal talent van de buren. Nou, laten we daarom dus ook de huidige crisis aanwenden om een belangrijk punt bovenaan de agenda van al onze organisaties te krijgen. Echt, hecht en oprecht intermenselijk contact. Nu is het tijd om videoconferenties te wijden aan hoe het intermenselijk contact in je eigen werkteam er idealiter uitziet. Wat vinden teamgenoten nu zo fijn en vruchtbaar aan elkaar dagelijks zien? Wat was daaraan eigenlijk helemaal niet zo oké? Welke voordelen verwacht je van samen in één kantoorruimte met elkaar werken? Is dat de onderlinge hulp die je biedt, de feedback die je elkaar geeft, de wilde ideeën die makkelijker oppoppen als je elkaar bij de koffieautomaat spreekt? Of de discipline die je beter kunt opbrengen als mensen om je heen ook hard zitten te werken? Hoe intiem zou je met elkaar willen omgaan? Wat wil je wel en niet van elkaar weten? Hoe wil je schaamtes en tekortkomingen bespreekbaar kunnen maken? En hoe om te gaan met spanningen en conflict? Wanneer en voor wie gaat een bepaalde intimiteit voelen als inbreuk op je privacy of zelfs als intimidatie? Nou ja, via indringende vragen als deze kunnen teamgenoten elkaar uitdagen om alles te zeggen wat ze op hun leven hebben als het gaat om hoe ze met elkaar willen omgaan. Zodat intermenselijk contact de erkenning, waardering en diepgang krijgt die het verdient. En je met z'n allen kan komen tot wat ik noem, dat is niet zo'n mooi woord hoor, maar een metacontactcontract. Oftewel een teamovereenkomst waarin je met z'n allen de principes losjes vastlegt die voortaan uitgangspunt zijn van een open en liefdevol teamklimaat.
Een metacontactcontract. Oké, ja. We gaan nog even een prijsvraag uitschrijven voor een leukere naam. Dankjewel, Aukje, voor de eerste column voor 2021. En daar volgen er natuurlijk ongelooflijk veel meer. Wil je nou meer columns luisteren van Aukje? Dan kan dat. Dan ga je naar onze website. Dan vind je al onze columnisten. En we hebben alle columnisten weer netjes op een rijtje gezet. Dus als je alleen maar Aukje wil luisteren, dan kan dat ook. Tot snel, Aukje.
Tot gauw. Dag.
People Power met Glenn van der Burg.
Met in de studio Martine Bolhuis en aan de telefoon Fernanda Heres van Achmea. Martine van Centraal Beheer. Het is wel grappig. Het lijkt alsof, want het zijn, het is natuurlijk één club, maar ook weer niet. Maar daar hoef ik het niet over te hebben. Zonde van de tijd. Ja. Martine, nog even het linkje naar de column van Aukje. Die eigenlijk zei, wat doet het eigenlijk deze coronaperiode met ons? Dat velen van ons thuis aan het werk zijn en dus collega's missen. Nou, best wel veel. Ik zou zeggen, alarmbellen, leidinggevende, let op. Zorg goed voor je mensen. Wat moet die leidinggevende doen?
Ja, dat zou je denken. Klopt. leidinggevenden hebben daar een rol in. Maar wat ik heel mooi vond aan die column, is dat het dus over die samenwerking gaat. En over collega's die met elkaar in gesprek zijn. Van wat vind ik nou belangrijk en hoe voeren we met elkaar het goede gesprek? En dat vergeten we wel eens, hè, dat teams heel goed met elkaar dat gesprek kunnen voeren. En dat daardoor mensen ook gaan groeien. Het groeit niet alleen in de samenwerking. Dat is één, hè, dat je elkaar makkelijker weet te vinden. Maar je kunt elkaar ook laten groeien daardoor. Doordat je weet van, oh ja, als ik die even die support geef, dan gaat ze vliegen. Als ik weet dat iemand met een ontwikkelvraag zit, dan kan ik die daar even op supporten. Elkaar ook feedback, feedforward vragen. Dat is echt van deze tijd.
Ja, dus collega's, niet leidinggevende, let op. Collega's, let op.
Ja, of
zorg
beide.
Voor elkaar.
Ja.
Ja. Ja. Mooi.
Ja, ja, en mooi. En inderdaad, dat kan nu ook al. Hè, ook via Teams.
Ja, of even bellen gewoon.
Ja, of even bellen of wandelen.
Kaartje sturen.
Daarin,
er wordt heel veel gewandeld
er
ook.
Er wordt heel veel gewandeld. Ja.
Ja. Ja. We gaan, want we zitten in blokje 4. Zo heet het dan in mijn draaiboek. En dat betekent dat we naar de tips gaan, wat mij betreft. Als jullie dat ook goed vinden natuurlijk. Even meta communiceren met Fernanda en de Martine. Wat kan je doen? Ja, dat is natuurlijk een beetje een lastige vraag. Want ik snap dat het een hele complexe problematiek is. Maar stel je voor, je bent werkgever of je bent leidinggevende. Wat voor tips zou jij mee willen geven, Fernanda, aan die luisterende leidinggevende naar dit programma?
Wat een van de, zeg maar, een basis is dat je erin gelooft. Dat je gelooft in bijvoorbeeld preventie en belang van op het moment dat je uitgaat van als werkgever, hè, het belang van de werkgever is die bedrijfscontinuïteit vasthouden. Dan moet je ook snappen dat dit belangrijk is. Ik vond vroeger preventie heel ingewikkeld. Want waar ga je nou op acteren als je niet weet wat je eventueel te wachten staat aan mogelijke uitval? Nou, inmiddels zie je gewoon dat het belang van preventie steeds groter wordt. Dat het ook steeds meer gevoeld wordt. Maar dan moet je het over hebben. En dus aan de ene kant vind ik, werkgever, zie je het belang ervan in. Daarnaast heb ook lef. Dat vind ik ook een hele belangrijke om ook dingen bespreekbaar te maken. Ga niet...
En toen was er ineens... Ja, het is echt Blue Monday, hè?
Oh, wow.
Zie je dat? Ja,
ja,
fantastisch.
Hoe is dat nou toch mogelijk?
Ja, en het basis van het spelletje is nu dat jij de zin van Fernanda houdt. Heb lef. Ja, dan ga ik kijken of ik ondertussen gewoon weer naar voren kan toveren.
Wat ik daar wel in aan kan vullen, is wel wat Fernanda heeft het over, hè, bedrijfscontinuïteit. He, dat is een belangrijk perspectief, hè, dat het bedrijf up-to-date blijft.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk ook over behoud van werk. En kun jij als werkgever ook duidelijk maken aan je mensen van, he, dat dit werk blijft bestaan? He, of er überhaupt een vangnet is op het moment dat dat niet blijft bestaan? Maar ook, waar kunnen mensen zich naartoe ontwikkelen? En mijn energie gaat altijd het meeste stromen op het moment dat mensen zich bewust zijn van het meerdere ervaringen opdoen. En het ook zien dat zij meerdere rollen kunnen hebben in plaats van alleen die ene functie die er nu is. Want ook op het moment dat het misgaat, hè, dat het werk niet zo gedaan kan worden als voorheen. Hè, om wat voor reden dan ook. Of omdat het er niet is. Of omdat er sprake is van beperkingen. Dan is er nog heel veel ander werk. Er zijn zoveel mogelijkheden ondanks de beperkingen. En dat helpt op het moment dat je al tijdens de goede tijden meerdere ervaringen opdoet. Jezelf stretcht. He, maar ook je collega's stretchen om net even dat stapje buiten de comfort te maken.
Ja.
Zodat je weet van, ook als het anders loopt, kan ik nog steeds goed functioneren.
Hey, en Fernanda, zijn er nou ook dingen die
je bent
die
een,
ja, joh, het is echt, oh, het gaat zo soepel. Zijn er nou ook dingen die leidinggevenden in hun hoofd hebben die gewoon niet kloppen? Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een soort beeld van mensen willen eigenlijk helemaal niet werken. Hè? Dus mensen verzuimen omdat ze geen zin hebben om te werken. Ik kan, of inderdaad, je moet mensen met rust laten. Daar hebben we het al een keer over gehad.
Ja, nee, die zijn er. En dat is ook wel wat ik ook vaak terugzie als het gaat om wat zwaardere mentale problematiek. En dan moet je meer denken aan, zoals wij dat in ons vakgebied noemen, aan zo zijn. Psychiatrische problematiek bijvoorbeeld. Ja. Daarin zie je soms gedrag wat door een leidinggevende niet begrepen wordt. Soms kan het zo zijn, dat heb ik in het verleden ook wel meegemaakt, dat een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, zich niet houdt aan de afspraken die gemaakt zijn, voortkomend uit dat zo zijn. Omdat iemand in één keer niet traceerbaar is. En wat de leidinggevende dan niet snapt, dan wordt er vaak gedacht, ja jeetje Mina, maar dit en dat kan iemand wel, maar afspraken nakomen en reageren lukt niet. Terwijl dat toch heel erg zit in de reden waarom iemand is uitgevallen. Dat is ook heel lastig. Dat zijn ook, ja. Ja. En daarnaast wat je aangeeft, inderdaad, ja, doe maar een beetje kalm aan. Of nou ja, de bedrijfsarts zegt dit. Dus natuurlijk, die is er niet voor niets. Hè. Laat ik dat voorop stellen. Maar er worden toch ook nog wel eens wat verkeerde adviezen ingegeven. Mm. Ik zeg altijd maar zo, er zijn heel weinig ziektebeelden. Maar die er zijn, kunnen we allemaal ook wel benoemen. Maar die maakt dat iemand totaal niks zou kunnen.
Ja.
Wekenlang. Ja, dat is bijna onmogelijk. En als ze er wel zijn, dan is dat ook vaak wel heel duidelijk. Maar het zomaar op voorhand zeggen, nou 6 weken niks doen, dat is een bijzondere. En dan moet je toch ook achter de oor krabben of datgene wat het bedrijfsarts op dat moment zegt, of dat wel het juiste advies is.
Ja, en een andere die een beetje boven de markt hangt, vind ik altijd, is je mag het met medewerkers niet over hun gezondheid hebben. Mm-hmm. Dus je mag niet zeggen, goh, welke ziekte heb je? Of dat is verboden bij de wet. Maar dat houdt mensen volgens mij ook tegen. Dus hoe kan je nou toch dat gesprek aangaan zonder dat je de wet overtreedt? Want dat willen we natuurlijk allemaal niet.
Ja, dat zit hem toch op het niveau van wat iemand dan wel kan. Ook daar moet je overigens wel wat voorzichtig in zijn. Want dat kun je toch ook weer heel gauw herleiden aan dingen die je niet kan. Ja. Maar meer inzoomen op dat stukje van wat is dan wel mogelijk. En wat Martien in het begin ook aangeeft. Wat heb je daar dan voor nodig om dat te krijgen? Ja, dat mag je uitvragen. Kijk, en op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van dat iemand iets niet kan. Daar zijn ook een bepaalde regels voor, zeg maar. En die toetsvraag kan je gewoon stellen aan bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Zodat je dat ook zeker weet, zonder dat het ziektebeeld bekend is. Dat kan.
Ja.
En dan maar zo met name in op wat je wel kan. Ik denk dat dat de eerste vragen zijn.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat de basics, als iemand ziek is, wat je moet doen als leidinggevende, dat moet die leidinggevende natuurlijk kunnen. Maar op het moment dat het echt misgaat, ja, dat hopelijk kom je dat heel weinig tegen. Wie moet je dan vragen om je daarbij te helpen?
Ja, wat sowieso natuurlijk de verplichting is, is de arbodienst, zeg maar, die je daarin kan ondersteunen. Maar er zijn diverse partijen, er zijn ook case management bureaus die je daarin kunnen begeleiden. Het is toch heel erg lastig, want dan zou een leidinggevende daadwerkelijk het schaap met de 5 poten moeten zijn. En dat is niet zo. Nee. Dus daar waar je het gevoel hebt kennis tekort te komen, moet je dat eigenlijk inkopen.
Ja. Ja, en daar moet je dus ook niet voor schamen. Het is ook niet raar dat je
alles
zelf kan.
Nee, zeker niet. Nee, want het is heel ingewikkeld. Ja.
Ja. Ja, maar dat is wel iets om nu over na te denken.
Ja. Ja.
Daar begonnen we natuurlijk het gesprek mee. Van dat het helemaal niet een leuk onderwerp is. En, maar denk daar wel over na. Van hoe heb je het geregeld voor je medewerkers? Dat is ook een onderdeel van goed werkgeverschap.
Ja. Ik dank jullie beiden zeer. Een ongelooflijk groot onderwerp en dat even in een uurtje. Volgens mij is het ons best wel gelukt om een paar goede concrete handvatten mee te geven. Ook al wilde Blue Monday de techniek niet helemaal meewerken. Maar ja, we hebben het ook maar te doen met wat er wel werkt.
De flexibiliteit, top.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus ik dank je zeer, Fernande Heres van Achmea.
Heel graag gedaan.
Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Ik neem aan dat er ook wel best wel wat informatie te vinden is op de website van Centraal Beheer. Dat kan toch bijna niet anders?
Zeker.
Ja. Ja,
daar kun je heel veel vinden. Ja. Ook aan tips en mogelijke dienstverlening en producten.
Ik zet nog wel even een linkje in de show notes op onze website en van de podcast. Wij zijn er volgende week weer. En geheel in stijl van Blue Monday heb ik geen flauw idee wat we volgende week doen. Maar wat ik wel weet is dat het weer bij gaat dragen aan de kracht van mensen in organisaties. Ik dank jou zeer voor het luisteren en tot de volgende.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl